Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Hartelijk welkom. Welkom bij de livestream over systeemdenken. Dit is aflevering 3. We gaan het hebben over het Cinefin Framework. Maar ik moet niet zeggen Cinefin, maar Knefin, want het schijnt een Welsh woord te zijn. En nu weet ik zelf heel erg weinig van het Knefin of Cinefin model af. Maar Ed van der Winde, de voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, weet daar veel meer van af. Dus we gaan hem meteen uitnodigen. Welkom Ed.
Ja, daar ben ik.
Goed om jou weer te zien. Een paar weken ziek te zijn geweest. Ben je al een beetje opgeknapt? Ja, ik was ziek voor de duidelijkheid.
Ik was ook ziek. Ik ben niet heel ziek geweest, maar het kwakkelt. Het blijft een beetje kwakkelen. Dus ik blijf een beetje snotteren en ik blijf af en toe een beetje hoesten. Maar ja, ik ben ook weer aan het werk wel gegaan. Beter genoeg om hier te zijn.
Ik heb nog een hardnekkig hoesje waar ik mee vastzit.
Ja, ik ook al.
Knefin, zo spreek je het uit, toch?
Dat heb ik ook. Ik heb ook heel lang Cinefin gezegd voordat ik erachter kwam inderdaad, dat je officieel Knefin moet zeggen. Ik geloof zelfs met een zachte F, Knefin. Maar dus.
Het schijnt dat het Welsh onmogelijk is om uit te spreken.
Ja, klopt.
Een science fiction boek wat zich afspeelde op een verlaten vuurtoren in Wales en waar iedereen Welsh sprak met allemaal Welsh namen. Een ingewikkeld boek.
Ja, niet proberen uit te spreken.
Nee. We hebben in aflevering 2 hebben we het gehad over wat is complexiteit. Hè? Dat was toch de totale hoeveelheid variatie, alle variabelen en alle opties. Als je dat allemaal elkaar optelt, dan krijg je daar een mate van complexiteit. En nou meen ik dat het Knefin-model, dat ook een model is om met complexiteit om te gaan.
Ja, het Knefin-model die geeft eigenlijk aan wat verschillende... Dat er verschillende soorten complexiteit zijn waar je eigenlijk in het dagelijks leven tegenaan kan lopen, waar je een situatie tegenaan kan lopen. En het Knefin-model geeft daar 4 verschillende varianten van en geeft daarbij ook aan van hoe je in die verschillende situaties het beste zou kunnen handelen, zou kunnen opereren.
Duidelijk, nou mooi. Ik zou zeggen, leg het uit. Hoe werkt het Knefin-model?
Ja, ik heb jou een mooie... Heb je bij de hand? Een mooi plaatje. Ja. Die kunnen we erbij houden, inderdaad. Dit is het enige plaatje overigens. Het is niet de hele presentatie, maar gewoon het enige plaatje. Ik heb deze variaties van dit plaatje. Kun je ook heel makkelijk op het internet vinden. Ik heb deze ook ergens vandaan geplukt. maar ik zal deze doorlopen. Je ziet aan de linkerkant overigens heb ik bij het Knefin heb ik tussen haakjes erbij gezet. Dave Snowden, dat is de man, en daar kan je ook op googlen, Dat is de man, ik geloof dat hij het verzonnen heeft, zeg maar, het model. Ook, maar die, er zijn ook wat relatief korte filmpjes waarin hij ook wat uitlegt over het model. Kijk. Dus daar kan je nog wat meer vinden. Dus,
voor duidelijkheid, voor alle kijkers die er zijn, mocht je vragen hebben, opmerkingen, ja. Wil je iets alsnog uitgelegd hebben, of ben je het gewoon oneens met ons, of ben je oneens met Ed, wat wel heel onwaarschijnlijk is, of ben je het oneens met mij, wat waarschijnlijker is, dan ben je van harte uitgenodigd om via de chat van je te laten horen.
Gooi alsjeblieft de vraag inderdaad in de chat.
Ja.
Ik ga gewoon dingen toelichten die...
Ja, graag.
Het eerste wat je ziet, het is een soort kwadrantenmodel. Alleen je ziet gelijk dat de kwadranten... Het zijn niet twee van die mooie rechte lijntjes met zo'n mooi kruis met vier kwadranten. Dat is heel bewust. Je ziet eigenlijk vier, wat ik net zei, vier situaties van complexiteit. Die ze dan simpel, complicated, complex en chaotic noemen. Chaos.
Ja.
Hier staat overigens een Engels model. En ik gebruik even het Engels omdat dat meestal de variatie, de vorm is waarin je tegenkomt.
Ja, heel goed.
Ik denk niet dat een probleem is.
Ik heb wel meteen een vraag. Want ik dacht ook dat het vier dingen was. Maar nu kijk ik nog een keer. Eigenlijk zijn het er vijf. Want ik zie ook nog
disorder
in het midden staan.
Nou, die disorder staat in het midden. En misschien is dat wel een goede om als eerste uit te leggen. Het uitgangspunt is dat je eigenlijk, als je normaal gesproken in de wereld bent. En er is iets aan de hand. En je wil ergens mee bezig gaan. Of je wil iets begrijpen of wat dan ook. Dan weet je eigenlijk op voorhand niet in welk van de vier kwadranten je zit. Dus je bevindt je dan in een situatie van zeggen, disorder. Eigenlijk moet je eerst bepalen van met wat voor situatie heb ik hier eigenlijk te maken. Is dit een simpele situatie of is dit complex? Ik zal dadelijk een beetje uitleggen wat de verschillende varianten betekenen. Maar dat is eigenlijk de basis situatie waarin we ons verkeren. We weten niet precies waar we mee te maken hebben.
Oké, dus dat is een soort toestand van onwetendheid.
Ja.
Het is niet zo, want dat was even wat in mijn hoofd speelde, dat disorder nog een ergere versie van chaos was.
Nee, dat is niet de logica is inderdaad dat je eigenlijk altijd moet bekijken van, ik bevind me hier, ik wil hier iets mee doen of ik wil hier iets van weten. Welk van de vier past daar eigenlijk het beste bij? Dus dat is het eerste. En het zijn inderdaad van die kronkelige lijntjes, dat de logica ook is van... De overgangen zijn ook niet heel hard, dus het gaat min of meer, kan het in elkaar overgaan.
Maar chaos is het allerergste.
Ja, het is een soort van... Laat ik inderdaad aan de andere kant beginnen, bij simpel inderdaad. Okay. Want je ziet verschillende dingen staan, je hebt dus die vier situaties. Ja. Dus je kan of simpel, complicated, complex of chaotic hebben. Je ziet daar drie woordjes onder staan steeds. Dat is eigenlijk de logica waarvan we zeggen van in die situatie handel je eigenlijk op deze manier.
Ja.
En dan zie je ook nog iets best practice, good practice, die dingen erbij staan. Maar te beginnen met simpel. Simpel is eigenlijk te vergelijken met de dingen die of al instinct bij ons zijn of die we heel erg al aangeleerd hebben. Die heel erg bij het dagelijks leven horen. Als ik een kopje thee ga zetten, een kopje thee inschenk, thee drink. Dat zijn allemaal hele vaste patronen.
Het voorbeeld van het lichtknopje uit de aflevering.
Ja, het lichtknopje aan en uitdoen is ook... Dat is, heel veel van het dagelijks leven is in die zin simpel. Daar denken we niet eens meer na. Wat de logica daarbij is, en dat zie je dan staan. We nemen iets waar. Sense is, je neemt iets waar. Je categoriseert het onmiddellijk. Dat is zijn hele vanzelfsprekende connecties die in je hersenen dan gemaakt worden. En je hebt er een actie bij. Dat gaat in één rit door.
Ja.
Dat is de logica van simpel. Daar denk je eigenlijk niet meer na. Dat is gewoon dagelijks leven. Als je dan naar boven gaat. Één situatie ingewikkelder. De complicated. En complicated en complex. Dat is een belangrijk verschil om goed te snappen. Ik vergelijk complicated altijd. Het zijn de dingen die je eigenlijk kunt plannen. Dus we weten bijvoorbeeld heel goed hoe we bruggen moeten maken. Dat is wel... Ik bedoel, de ene brug is niet de andere, maar we kunnen heel goed dat design ontwerpen neerzetten. Dus ook daar begin je weer met waarneming, maar in plaats van dat je categoriseert, gaan we het analyseren. Maken we een plan, maken we een mooi ontwerp en daar baseren we onze reactie op. Dus dat is bewust denken komt daarbij kijken.
de meeste kijkers een coachachtergrond hebben en geen bruggenbouw. Dan kan je dan zeggen dat het coachen van mensen dat complicated is. In de zin, we hebben een heel strak format en dat is gewoon een kwestie van het format uitproberen. Maar je moet, dus het format weet je van tevoren al. Alleen, ja, het gaat wel over emoties en het gaat over wat mensen mee hebben gemaakt en zo. Dus het toepassen van dat format, dat is wel een soort kunst. En daar moet je wel echt moeite voor doen. En,
ja, ik heb de neiging als het over mensen gaat om heel snel te denken dat het complex wordt in plaats van complicated. Maar dat is een interessante discussie of een interessant gesprek of
waar okay, vragen ja.
Beantwoorden. Ik denk wel dat als je bijvoorbeeld met een training hebt en je begint met een eerste cursus om dingen uit te leggen. Als je jezelf expert heet, dan jij geeft zelf veel trainingen. Dat is een complicated iets. Als jij een nieuwe training gaat geven met nieuwe, dan weet jij, nou, ik pak het zo aan, ik regel het zo, ik plan het zo, ik zorg dat mensen zich zo in kunnen schrijven. Daar zit heel veel complicated spul in, wat je gewoon kunt plannen en gewoon uit kunt voeren.
Ja.
Moet je wel over nadenken, wel even bij stilstaan. Maar het is niet het is vrij voorspelbaar. Als je erover bij stilstaat en nadenkt. Het verschil met complex is, die daar links van staat. Het beste beeld wat je daarbij kunt hebben, dat is trial and error. Dus de research-achtig. Ja. En dan, je ziet ook, vandaar begin je niet met sense, niet met waarnemen. Maar het woordje probe, ik weet niet hoe je dat goed moet vertalen eigenlijk. Maar het is letterlijk dingen uitproberen. Ja. Zou dit werken, zou dit werken, zou dit werken. Dus je hebt wel een bepaald idee. Maar je moet het letterlijk proberen. Dat zit dicht bij elkaar. Voordat je weet wat het is. En dan doe je dus eigenlijk een experiment. Je neemt de resultaten van het experiment waar. En op basis daarvan neem je je volgende beslissingen. Zeggen, nou, dit was niks. Of, hey, dit is interessant. Misschien kunnen we hierop voortbouwen.
Ja.
Complex is minder voorspelbaar. Ik denk zelf dat het verschil tussen complicated en complex... De vraag die jij net stelde, die had ook, ging er ook op in.
Mm-hmm.
Ik denk dat we daar in organisaties heel vaak vergissing mee maken. Je ziet dat we heel veel dingen plannen en denken dat het wel lukt. Tegelijkertijd zie je dat allerlei projecten ontzettend uitlopen, over budget gaan en zo. Wat eigenlijk een bewijs is van, het viel dus niet zo goed te plannen. Nee. Er zitten complexe factoren in. En die complexe factoren is precies de menselijke factor bijvoorbeeld. Als je heel veel verschillende stakeholders hebt en heel veel samenwerking met heel veel verschillende partijen, dan komt daar de complexiteit uit voort. Dus en dat zijn we ons, denk ik, niet altijd goed bewust. Dus ik vind dat zelf een hele interessante.
Maar is het, kan je makkelijk voorspellen van tevoren of een situatie of een project of een traject complex is of complicated?
Nee, niet altijd.
Want het klinkt alsof complex moeilijk, dat het moeilijk te voorspellen is wat er gebeurt tijdens een complex traject. Ja. Maar dat het ook moeilijk te voorspellen is van tevoren dat een traject complex is. Of kan je dat wel aanzien komen?
Nou, ik denk, je hebt een soort fingerspitsen gevoel, kan je er volgens mij bij hebben. Letterlijk complicated is als je iets al vaker gedaan hebt. Ik denk ook, grappig genoeg, maar dan ga je op de andere manier door het diagram heen. Dat we als mensen de hele tijd bezig zijn om complexe situaties proberen complicated te maken. Dus als jij een research afdeling hebt en je doet experimenten, probeer je eigenlijk op een gegeven moment om een punt te komen. Die zegt, hey, nu snappen we het. Nu weten we wat het vaccin is. Dit kunnen we vaker maken. En dan heb je een complicated situatie. Dat je dus dat vaccin, weet ik veel.
Ja, ik vind het een beetje NLP-achtig. Bij NLP hebben we iets dat heet het uitzoeken van NLP-strategieën.
Ja?
Dan ga je eigenlijk iemand vragen, iemand die ergens heel erg goed in is, van wat doet hij nou precies? Dan gaan we het externe gedrag noteren, maar dat deed talloze wetenschappen ook al, maar NLP toevoegt dat ook het interne gedrag, wat voel je, hoe verbeeld je? En dan krijg je daar zeg maar een strategie van één persoon uit.
Hmm.
En vervolgens gaan we die dan op onszelf uitproberen. Kijken of we daar een beetje aan de praat kunnen krijgen. Of we dat ook weer door kunnen geven aan andere mensen. Maar mochten dat allemaal heel succesvol zijn, dan gaan we hem eigenlijk generiek maken. Dan bouwen we een NLP-techniek van. Die dan ervoor zorgt dat je dat... Ja, en die techniek, dan hoef je niet het individuele context van die ene persoon er steeds mee te nemen. Maar dan kun je die gewoon keer op keer toepassen op talloze andere mensen.
Ja,
en dan
heb je ik denk dat een goed voorbeeld is inderdaad van complexe... hoe heet het, verwerken tot iets wat complicated is en wat je kunt herhalen. Dus ja, ik denk ook dat wat je net zei, de keuze of het complex of complicated is. Ik noemde net het voorbeeld met heel veel verschillende betrokkenen in een project. Dingen worden heel vaak complex als er gewoon veel verschillende mensen bij betrokken zijn. Veel verschillende meningen die je op elkaar af moet stemmen.
Ja.
Dat is niet helemaal planbaar.
Maar verliezen we iets als we een complexe situatie terugbrengen tot iets wat complicated is? Ben je dan ook iets kwijt?
Nou, het is andersom, hè, eigenlijk. Want dit model is... je raakt iets kwijt. Laat ik hem simpel beantwoorden. Ik denk dus dat veel projecten eigenlijk die lopen eigenlijk complex zijn. Dat je die dus niet helemaal kunt plannen. En wat je kwijtraakt als je net doet alsof het wel zo is. Of althans, je denkt er niet bij na en je gaat gewoon plannen. En je gaat ervan uit dat plan de hele tijd moet kloppen. Wat je dus krijgt is dat het toch misgaat. Ja. Dat lukt gewoon niet. Je hebt eigenlijk de verkeerde manier van handelen op dat moment bij de situatie.
Maar mijn vraag was eigenlijk toch, ja, dat begrijp ik, maar mijn vraag is eigenlijk iets andere. Dat is meer mijn filosofische brein weer die er doorheen fietst. En dus stel dat we hebben een complexe situatie, dat hebben we allemaal in kaart gebracht, we hebben dingen uitgeprobeerd, we hebben erop gereageerd en er is een bepaalde manier van omgaan ermee is naar boven gekomen drijven. Dat is dat emergent practice, als ik het goed begrijp.
Ja, ja, ja.
En dat hebben we het omgebouwd naar iets complicated, nu weten we hoe we ermee om moeten gaan. En er gaat niks fout als we dat complicated doen, het gaat gewoon, we hebben iets gevonden en dat draait gewoon lekker.
Mm-hmm.
We gewoon, in termen van cybernetica, we hebben een doel en een strategie om dit doel te bereiken en dat kunnen we heel efficiënt kunnen we dat doen. Maar ja, mijn idee, mijn vingerspitsengevoel of mijn onderbuikgevoel, dat zelfs als het goed gaat, ben je toch nog iets kwijtgeraakt.
Ja, nee, ik begrijp nu beter denk wat je bedoelt. Je klopt, je bent iets kwijtgeraakt. Nou, je hebt iets ervoor teruggekregen, dus dat vaccin wat je in productie kan brengen, dat is natuurlijk hartstikke nuttig. Dus je hebt maar het is eigenlijk er is iets voortgekomen, inderdaad. Emergent practice uit die complexiteit die iets voortkomt. Die complexiteit is er nog steeds, want je kan nog steeds andere experimenten doen en weer andere dingen uitvinden. Maar een deelresultaat als het ware is van hey, dit kunnen we hergebruiken en dit is kunnen we efficiënter toepassen.
Ja.
Dus complicated is altijd minder dan het complexe waar het uit voortkwam. Tegelijkertijd is Je krijgt er natuurlijk ook iets voor terug. Als je iets complicated hebt kunnen maken, dan wordt het ook veel makkelijker.
Ja.
En het, op dezelfde manier is als ik TZ elke keer zou moeten doen door een plan uit te schrijven, dat zou ook niet zo heel makkelijk zijn. Dus simpel heeft ook zijn voordelen ten opzichte van complicated.
Ja, zeker.
Alleen het moet wel blijven passen. Zodra je de fout maakt, en dat zullen we dadelijk over hebben, zeg maar, tussen de relatie tussen simpel en chaotic. Als je eigenlijk denk dat je in het ene kwadrant zit, maar het is eigenlijk het andere, dan kunnen er allerlei vervelende dingen gebeuren. Dus daarom is het goed om je altijd bewust te zijn van waar heb ik eigenlijk nu mee te maken.
En mag ik dan ook de beweging van complex naar complicated zien als een versimpeling?
Ja, dat dingetje wat je eruit trekt en wat je dus inderdaad... het is een vereenvoudiging, het is een onderdeel van... En het is een... Anders was het niet complicated, dan bleef het complex. Ja, het is simpel, versimpeld.
Ja. Ja. Ja, dus we kiezen er vaak voor om dingen te versimpelen, omdat het dan praktischer wordt en bruikbaarder en hanteerbaar. Ja. En is er dan zelfde beweging van complicated naar simpel? Kan je dan nog een soort...
Ik denk het wel inderdaad. Van als ik de laatste even pak, chaotic. De chaos is waar je eigenlijk helemaal niet van... Er komt een tijger binnenlopen, zullen we zeggen. Dan ga je eerst springen uit het raam en dan ga je eens verder denken. Dus dat begint gewoon met, je doet maar wat. Je lichaam reageert gewoon. Dan kijk je van, waar ben ik nu? Wat is er nu aan de hand? En op basis daarvan ga je verder. Dus dat is helemaal onvoorspelbaar. Ik heb nog een hele kleine kleinzoon, zeg maar, van 9 maanden. Dus ik zie, af en toe heb ik weer een baby in de buurt.
Ja.
Volgens mij is in principe de wereld is chaotic om ons heen. En wat je bij zo'n baby heel interessant ziet, is hij allemaal random dingen aan het doen. Dus als een baby voor het eerst gaat lachen, hij trekt gewoon smoelen. Hij weet niet wat hij doet. En op een gegeven moment krijgt hij feedback van alle mensen. Als hij een soort ding maakt wat lijkt op lachen, gaat iedereen teruglachen, want iedereen vindt dat fantastisch. En dan heb je een feedbacklus en dan wordt die baby wordt bekrachtigd, inderdaad. In van, hey, dit is blijkbaar iets wat het goede gedrag opwekt bij mensen om me heen. Dus dat ga ik vaker doen. Dus die baby begint eigenlijk vanuit de chaos. Die doet gewoon dingen. Op het moment dat kinderen ouder worden, zie je dat ze eigenlijk in een complex zijn. Dan gaan ze spelen. Dat is eigenlijk voortdurend experimenteren met van alles en nog wat. Allerlei dingen uitproberen. Dus je ziet voor mij het menselijk, gewoon de mens als organisme. En dieren doen het natuurlijk ook. Ga je eigenlijk van de chaotische wereld ga je naar complex. Je bent eigenlijk je gaat het uitproberen. Van complex naar complicated. Daar hebben we het al over gehad. Dus dat je in plaats van dat je trial and error doet, dat je op een gegeven moment iets ontdekt. Zeg, hey, dit kan ik hergebruiken. Dat is heel
handig. Is dat dan meer scholing, opvoeding? Dus als je zegt van we beginnen in een chaotische wereld, waarbij we eigenlijk meer door straf en beloning ons gedrag geconditioneerd wordt. Mm-hmm. Dan gaan we over op spelen. En dan, dan komen we spelende wijs erachter wat wel werkt en wat niet werkt.
Ja.
En daarna worden we opgevoed en gaan we naar school toe en dan leren we wat.
Ik denk dat inderdaad complex naar complicated, dat er een belangrijk stuk scholing in zit. Van analyseren, plannen maken, dat is een heel bewust proces. En wat ik al zei, ik denk dat we daar vaak. Ik denk dat we vaak te snel denken dat dingen wel planbaar zijn. En dat leren we dus ook op school. Ja. Dat moeten we in sommige gevallen moeten we dat weer afleren.
En is dan de move naar simpel? Is als we dan na onze scholing een baan krijgen, dan blijkt dat wat we moeten doen heel simpel is.
Nou, je ziet het ook. En dan zie je die laatste zin die erbij staat. Je ziet bij simpel zie je best practice staan.
Ja.
Nou, er zijn natuurlijk, ik kom zelf uit de IT-wereld, het stik van de best practices. Best practices op projectmanagementgebied, op weet ik veel,
ja.
IT-beheer, allemaal best practices. En dan kom je, best practice is eigenlijk een soortement van, dat zegt Dave Snowden ook, dat is ook een soort gevaarlijk. Good practice is dus inderdaad van, ja, je gaat die brug bouwen, je hebt een ontwerp gemaakt. Nou, dit ding gaat wel werken, laten we dit gewoon zo bouwen. Best practice, daar zit de veronderstelling een soort van, dit werkt altijd. En dat klopt wel, als ik een lichtknopje uitdoe, of althans, nee, het kan ook dat licht het opeens niet doet, maar meestal werkt dat.
Ik had van de week hadden we een hele stroomstoring in de buurt van Leiden, dus ik weet niet, misschien...
toen werd het wat ingewikkelder.
Ja.
Ja, maar best practice, wat zijn de goede woorden? Dat geeft je eigenlijk onterecht een gevoel van veiligheid. En wat Dave Snowden zegt, en dat is ook die grijze lijn die je tussen chaos en simpel, zeg maar, dat noemt hij ook een soort kloof. Als je...
Oké, er zit inderdaad, dat had ik nog niet gezien. Er zit inderdaad een soort extra lijntje.
Ja. Als je denkt dat dingen simpel zijn, maar dan loop je eigenlijk op een gegeven moment tegen de beperking daarvan aan. Dus het blijkt niet zo simpel te zijn. En met TZ heb je dat niet. Maar als je bijvoorbeeld de PRINCE 2 projectmanagement methodiek gebruikt, dan soms lukt het gewoon niet. Dan klap je in één keer, zit je in de chaotische wereld. Okay. Dus het is niet dat je dan netjes naar complicated gaat en naar complex. Eigenlijk is dan all bets are off. Dan is het... En dat is, nou ja, dat iets, ik heb ook even een filmpje van Dave Snowden opnieuw gekeken voordat ik hier kwam. Dat zegt hij ook van, daar moeten we mee oppassen. En daarom is het zo belangrijk om de hele tijd ons goed bewust te zijn van dat disorder. Van in welke situatie zitten we nu? En dat kan dus ook, terwijl je ergens mee bezig bent, het kan ook veranderen. Er kunnen gewoon extra factoren bijkomen waardoor je er goed over na moet denken. En bezig moet zijn.
Aflevering 2 hebben we ook, of misschien zelfs aflevering 1, Complex System Science voorbij zien komen. Dat waren de drie eisen waaraan voldaan moest worden voor goed om te gaan met complexiteit. Dat was schalen, aanpassingsvermogen en efficiëntie. Ik vertaal aanpassingsvermogen en efficiëntie heel vaak, want dan past het mooi bij mijn breintype theorie, in exploreren en exploiteren. Ja. Als ik dit model zie, dan denk ik, hé, daar zit het eigenlijk ook in. Hè? Dat simpel en complicated is exploitatie.
Ja.
Dan heb je gewoon een strategie, wil je gewoon zo efficiënt mogelijk die strategie doorwerken naar het doel toe. Terwijl bij complex en chaos klinkt het alsof je aan het exploreren bent.
Ja, dat klopt helemaal. Helemaal niet. Ja.
Dat is mooi. En betekent dat dan ook, hè? Dus, nee, we hebben dan de massa dat jouw brein toch vooral een explorerend brein is. En dat mijn brein alleen maar exploreert als die ontspannen is. Maar dan toch namelijk aan het exploiteren is. Ja. Is het dan ook zo dat, voor jou, dat het dan voor jou makkelijker zou zijn? Of dat je je meer thuis voelt? Ik moet niet zeggen per se makkelijker, maar meer thuis voelt bij complexe en chaotische situaties. En dat ik mensen zoals ik dan meer hebben met complicated en simpele situaties?
Ja, kan ik me voorstellen. Ik vind ja, chaos, dat is... maar ik voel me erg comfortabel bij complex. Dat vind ik leuk. Ja. Ik hou van puzzeltjes. Dus, en ik vind complicated en simpel. Ja, simpel is meer het dagelijks. Maar complicated, gewoon een plan maken en dat 1000 keer doen. Ik vind het al heel snel saai. Ik vind bij de anderhalfste keer vind ik het al saai worden.
Ja.
Dus, ja, dat klopt.
Nee, dus dat is gewoon een fabriek runnen en dan gewoon elke dag zorgen dat de productie gehaald wordt. Dat is niet iets wat jouw ambitie ligt.
Nee. Ja. Nee. Ik vind het dan interessanter inderdaad om die interactie tussen complexiteit en complicated, tussen innovatie en natuurlijk die fabriek moet ook draaien. Maar dan ben je eigenlijk al gelijk weer met een complex probleem bezig.
Ja, ik vind het ook niet super boeiend. Alleen is het zo dat als het mij heel veel oplevert in financiële zin, dat ik dan mijzelf heel goed kan schikken in het feit dat ik dan misschien boeiend vind. Ja. Maar dan wel denk van ja, dat staat ook tegenover.
Nou, dan bij mij is, hoe heet het, de financiële factor is... Die doet er niet zoveel toe bij mij. Nee.
Even denken, ik had nog een andere vraag. Ja, dat is, als ik hoor chaos, en ook omdat chaos het in dit geval ook het alleringewikkeldste niveau is. Mm. Heeft het ook te maken met de tweede wet van de thermodynamica? Dit suggereert dat chaos steeds toeneemt en dat alles steeds meer in een toestand van chaos komt.
Nou, ik weet niet of dit modelletje daar... heel erg mee te maken. Maar wat ik net zei, voor mij is de chaos is in essentie hoe de wereld in elkaar zit. En als levende wezens, als mensen, wij creëren eigenlijk die andere kwadranten.
Ja.
Doordat wij interacteren met de wereld en er een soort structuur op leggen. Ja. Niet alleen individueel, maar ook sociaal.
Dus dat is ook wat de tweede wet van thermodynamica zegt, dat in principe de hele wereld chaos is en ook steeds meer chaos wordt.
Ja.
Maar dat, behalve dan als je dan zeg maar in een gesloten systeem meer energie instopt, dan kan je daar actief voor zorgen dat de chaos minder wordt.
Ja, dan kan je structuur kloppen. Ja. Gesloten systemen worden steeds chaotischer. Of het heelal zal uiteindelijk naar een hittedood toe gaan, zeg maar, dat alles één pot nat is, bij wijze van spreken, maar dat duurt nog heel erg lang.
Ja.
En ik heb begrepen van een John Carroll, een natuurkundige, die ik laatst vind ik interessant. Die houdt ook heel erg van entropie en de tweede wet van de thermodynamica. En die zei, in het stadium waar wij zitten, van uiteindelijk gaat het heelal naar een hittedood. Maar hij voegt eraan toe, in het stadium waar wij zitten is toename van de entropie, dus de toename van de chaos, bestaat eruit dat je steeds meer klontering krijgt op basis van zwaartekracht.
Ja.
Dus op dit moment is de klontering van de zwaartekracht het punt waar dat is eigenlijk wat voor ons interessant is. Want die hele verre toekomst, dan is er ook geen leven meer. Dus die doet er voor ons eigenlijk ook niet toe, denk ik altijd. Dan zijn we er ook niet meer.
Ja, ik probeer onsterfelijk te worden or die trying. Dus,
is op zijn minst een complex probleem.
Ja, nee, het is heel complex. Ja. En heb je een voorbeeld van los van het feit dat de hele wereld chaotisch is, maar dat is dan weer iets te algemeen. Er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld ik handel op de beurs en daar bouw ik dan Bayesiaanse modellen voor. Niet zozeer om de beurs te voorspellen, want dat is heel onverstandig. Maar wel om uit te rekenen van oké, als er dit en dit, dus we doen het in vorm van scenario denken. Als scenario A plaatsvindt, dan kan ik waarschijnlijk op deze manier daar profijt van hebben. Als scenario B plaatsvindt, kan ik op een andere manier er profijt van hebben. Vind jij de beurs, is dat chaos? Is dat dermate onvoorspelbaar dat het echt chaotisch is? Of is dat complex?
Ik weet weinig van de beurs, dus vind ik moeilijk te beantwoorden. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik van de voorbeeld die jij noemt, heb je een aantal scenario's waar je die complicated zijn gemaakt. Die jij complicated hebt gemaakt.
Ja, de procedures die zijn, zeker nog, die zijn eigenlijk, we hebben een complicated procedure voor daghandel. Dan moet je ook echt daadwerkelijk opletten en op het juiste moment op het juiste knopje drukken. En dan kan je ook wat domme dingen doen, dat je op het verkeerde knopje drukte en dat het dan misgaat.
Ja.
Maar je hebt ook, we hebben ook een lange termijn strategie. En die is echt te dom voor woorden. Dat is gewoon echt heel simpel om toe te passen.
Ja.
Dat kun je ook niet echt fout doen. En er zit ook geen tijdsdruk op en dat soort dingen. Ja. Dus we proberen zeker dat dingen te maken. Complicated dan wel zelfs simpel te maken. Maar het is
nog steeds... denk ik dat om terug te gaan naar de vraag. Ik denk dat de beurs op zich, er gebeuren onvoorspelbare dingen. De dingen die je echt niet had kunnen bedenken. Dus is het chaotisch. En op het moment dat er iets gebeurt, dan begin je inderdaad met... ik denk ook dat je bij de beurs, dat het zo snel gaat dat je niet de tijd hebt om rustig dingen uit te gaan proberen. Want het is toch weer anders. Dus in die zin heeft het geen zin. Dus je doet dan gewoon iets, denk ik. Dus dat past inderdaad bij bij chaos.
Ja.
Je doet iets en kijkt dan wat is het effect. En moet je weer handelen. Je bent voortdurend aan het reageren op de vorige handeling eigenlijk en de vorige uitkomst.
En sommige dingen werken ook een tijdje en daarna houdt het op te werken. En dan gaat er weer een tijd overheen en opeens blijkt het wel weer te werken.
Ja.
Dus dat is allemaal typisch chaos.
Ja.
Voetbalwedstrijden, dat is een ander. Ik werk ook veel voor de voetbalwereld. Voetbalwedstrijden, die verschijnen. Dus ik heb wel modellen die proberen ook echt daadwerkelijk het verloop of zelfs de uitslag van voetbalwedstrijden te voorspellen. Dat lijkt ook minstens zo ingewikkeld als de beurs te zijn. Is dat ook dan chaos? Want op een of andere manier is het ook simpeler. Maar
ik heb allemaal voorbeelden waar ik weinig verstand van heb. Ik hou ook niet van voetbal. Maar ik denk dat wat voetbalteams doen in een wedstrijd. Die gaan vaak het veld op met een bepaalde strategie en een bepaalde opstelling en dat soort dingen. Dus ze beginnen met een plan. Dus eigenlijk complicated. Op het moment dat ze op het veld staan, zijn ze dingen aan het uitproberen. Van kunnen we nu dit doen, kunnen we nu dit doen. Dus ze zijn eigenlijk complex, want de tegenstander doet iets wat ze misschien niet helemaal verwacht hadden.
Ja, ik denk dat het hangt een beetje af van de situatie. Ik denk dat er in heel veel wedstrijden blijkt het gewoon inderdaad gewoon complicated te zijn. Het is nog steeds rete moeilijk om het goed uit te voeren, het plan. Maar in principe was het gewoon een goed plan en blijkt het plan ook te werken. En dan is het gewoon puur, hebben we de technische vermogen om het plan tot een goed einde te brengen.
Maar zit de tegenstander dan niet in de weg?
Ja, maar het probleem is dat de kwaliteit van voetballers echt dermate... voorspelbaar is.
Ja.
Dat is ook de reden waarom ik in de voetbalwereld werk. Want ik heb ook geen verstand van voetbal. Ik vind voetbal ook niet zo leuk. Maar ik ben wel goed in dingen voorspellen. En ik kan vrij goed voorspellen welke speler net even marginaal beter is dan de andere speler.
Ja.
Maar als je er daar 10 van opspelt die marginaal beter zijn dan 10 anderen, dan heb je wel echt meteen een enorm kwaliteitsverschil.
Ja. Dus heel dan wordt het inderdaad. Dan ga je richting...
Wat er dan gebeurt, is dat soms ontdek je, en dat ontdek je dan eerst de eerste 5 à 10 minuten, is dat het plan voor geen meter werkt.
Ja.
En dan is het zo dat, dan is het meestal ook zo dat het slecht afloopt. Want dan hebben ze niet geleerd om dan wordt opeens de situatie complex en dan blijkt het opeens dat het...
Ik moet nu ook denken, dat was nog niet zo lang geleden in het nieuws toen een Nederlander zo'n belangrijk schaaktoernooi won.
Ja.
En toen had dat... want toen moest geloof ik een andere Nederlander die moest ook winnen in een wedstrijd in de laatste ronde en die begon met een hele vreemde openingsset. Dus die doorbrak eigenlijk gewoon het feit dat je in het begin bij het schaken allemaal openingen uit je hoofd geleerd hebt en ontzettend gestudeerd, dus dat je inderdaad in een complicated situatie zit en die ging gewoon, ik ga voor de winst, de dood of de gladiolen, zoals Van Gaal dan zo mooi wist te vertalen. En die begon met een hele vreemde zet. Waardoor gelijk de tegenstander in een situatie zat. Dat die zat op zijn minst in een complexe situatie. Wat moet ik hiermee?
Dus zeker bij schaak is dat. Omdat ze graag op dat niveau. Dat ze ook echt de schaker bestuderen. En dan weten van ik moet tegen die Nederlander spelen. Dan gaan ze echt helemaal uitzoeken. Wat is zijn openingsrepertoire.
Ja.
En dan gaan ze het ook echt voorbereiden. Door urenlang met adjudanten. Dat allemaal uit te zoeken. Van hoe opent hij. En wat zijn dan de trucs die hij uit probeert te halen. Ja, als je dan opeens iets heel anders doet. Dan hoop je inderdaad het van complicated naar complex te doen. Dionne van een vraag. Probe is doorvragen. Nee, dat denk ik niet. Ze zegt of uitzoeken of ontdekken. Nee, probe is echt wel iets doen. Dus probe is meer dat je een experiment doet. Dat je, het is heel letterlijk, heb je kettle prods. Dan kan je als het ware in een koe iets duwen. En dan kom je erachter hoe de koe reageert. Dus het is wel echt, doorvragen, uitzoeken of ontdekken is te rationeel en te veel met denken. Probe is echt wel iets, gewoon iets echt uitproberen. Daarom denk ik uitproberen de goede vertaling ervan hier. Waarbij je dus echt iets doet en dan gewoon puur kijkt van, hey, of je, dat is het sense gedeelte, het tweede woord. Van wat gebeurt er als ik deze actie ondernomen heb?
Ja, probe is ook de trial van trial and error. Je probeert iets uit. Maar wel, je hebt dus wel een idee van dit zou wel eens iets kunnen zijn. Je bent gericht aan het zoeken naar iets.
Het is een experimenteer iets. Ja. Jon zegt, oké, nou, dat is heel goed.
Ja, de basis van dit was het modelletje. Er valt ook niet zo heel veel meer over te zeggen. Ik denk dat het... Het is eigenlijk een vrij simpel ding natuurlijk. Je hebt toch zo'n kwadrantenstructuur. Maar ik merk wel, ook toen ik voor dit verhaal weer eventjes ernaar ging kijken. Het is, iets waar je best vaak op terug kan grijpen. Het is als model relatief eenvoudig. Maar tegelijkertijd heeft dan een zekere diepgang. En ik denk wat ik zei, van in de praktijk. Zie ik dat we vaak, tussen quotes, hier fouten mee maken. Wat niet fijn is. Het levert allerlei vervelende dingen op. Dus
als het simpel en complicated is, dan weten we wat we moeten doen. En dan hebben we een strategie en dan kunnen we een doel bereiken. En dan is het, nou, of het is eenvoudig om die activiteiten te behalen, of het is ingewikkeld. Ja. Ik denk dat het ook wel mooi aangeeft dat het model maakt ook wel duidelijk dat je een hoge complexiteit kan hebben in een situatie. En dat het toch nog wat je doet simpel kan zijn of gecompliceerd.
Ja, klopt.
Opnieuw geldt, de voetbalwereld die raakt altijd overstuur als ik het voorbeeld geef. Maar als jij het 1 tegen 1 voetbalspel doet of 3 tegen 1, dan is dat... Qua complexiteit is het voetbalspel complexer dan als je 11 tegen 11 speelt. En dat heeft mee te maken dat als je 3 tegen 1 speelt, dat er opeens veel meer opties zijn en veel meer mogelijkheden. Want als jij van 11 tegen 11 speelt, dan heb je heel veel zaken die uitgesloten worden, omdat je 11 tegenstanders hebt die allemaal opties wegnemen.
Ja, oké. Ja.
Dus in die zin is dat is een voorbeeld van Stafford Beer. En dat gebruik ik altijd een keer in het voorbeeld. Maar dan zijn ze allemaal heel erg oneens met mij. En dan zeggen ze, nee Joost, dat is helemaal niet waar. Het is veel moeilijker voetballen, 11 tegen 11. Dat klopt wel. Ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Maar dat komt dat ze dan complex en complicated door elkaar halen. Dat 11 tegen 11 is heel complicated om het te doen. Ja. Maar 3 tegen 1 is heel complex in de zin dat het gewoon niet heel duidelijk is wat je dan precies moet doen.
Ja. Dat is ook overigens belangrijk, hè? Daar kan het fout gaan. Als je dus de complex en complicated door elkaar haalt, dus je denkt dat iets complicated is, maar het is eigenlijk complex. Bij een complicated situatie, wat doe je daar? Daar haal je experts bij.
Ja.
Ik ben zelf ook consultant, maar daar varen consultants wel bij, want die kunnen zich positioneren als expert, worden dan binnengehaald. Maar eigenlijk om gewoon te zeggen, nou ja, vertel het maar. Maar eigenlijk word je dan altijd, zit je in dat complicated. Als je eigenlijk met iets complex te maken hebt, dan kan dat niet goed gaan. Of althans, dan is het op zijn hoogst een onderdeeltje van het totale vraagstuk.
Ja, en de kans is natuurlijk groot dat je erbij gehaald wordt als externe consultant op het moment dat de situatie complex wordt.
Dat is natuurlijk... dat is ook de reden waarom inderdaad externe medewerkers gezocht worden, consultants gezocht worden. Omdat iedereen aanvoelt, het gaat hier niet helemaal goed.
Nee. Dus ze dachten dat het complicated was. Ze hadden een procedure, die zijn ze aan het uitvoeren. En dat doen ze misschien best correct volgens de strategie. Maar ze krijgen niet de resultaten, ze bereiken niet de doelen. Ze gaan structureel falen in het halen van hun doelen. Ja. En dan denken ze, maar dan denken ze waarschijnlijk dat ze in eerste instantie, er is iets mis met onze procedure.
Wat je heel veel ziet is als projecten bijvoorbeeld over budget en over tijd gaan. Wat gaan we dan doen? Gaan we herplannen. Je ziet op heel veel plekken dat we maar blijven herplannen. Dus blijkbaar hoe heet het, is niet de constatering, oh, misschien zitten we niet in complicated, maar is het complex, moeten we niet alleen maar een plan maken, maar hebben we ook iets anders nodig, moeten we, zeggen, nou ja, een meer wetenschappelijke benadering, laten we eens wat dingen uitproberen.
Ja.
Nou ja, wat je net zelf zei, van de rechterkant eigenlijk inderdaad meer exploitatie, de linkerkant is exploratie. Als het dus complex is en niet complicated, dan heb je dus iemand nodig die ook goed is en ook het leuk vindt om te exploreren.
Ja.
Dan moet je er niet iemand bij halen die goed is in alleen maar het uitvoeren. Dus ja. Je hebt ook andersoortige mensen nodig.
Maar je moet een andersoortige opdracht geven. Maar de neiging is natuurlijk om te denken, als de exploitatie fout loopt, oh, we zijn niet efficiënt genoeg, we hebben een efficiency expert nodig, die onze strategie optimaliseert, zodat we het beter gaan doen en wel het doel halen.
Ja.
Maar dat is dus feitelijk gewoon de verkeerde insteek, levert dus ook geen extra resultaat op. Ze hadden inderdaad in plaats van meer efficiëntie, moeten ze eigenlijk minder efficiëntie gaan doen en meer exploratie.
Ja, dat is ook een paradox waar ik zelf vaak tegenaan loop inderdaad, van... Heel vaak is het heel nuttig om langzamer te gaan, om uiteindelijk sneller te kunnen worden. Efficiëntie krijg je door eigenlijk langzamer te gaan.
Nou ja, de hand van de situatie.
Heel gek, maar dat is heel vaak het.
Als de situatie simpel of complicated is, dan kan je gewoon.
Dan kan je door.
Efficiëntie-experts erbij halen en dan wordt het beter. Maar als het complex of chaotisch is, dan heb je dus exploratie-experts nodig.
Ja.
Dus, dus dat exploreren is een andere manier om tot oplossingen te komen. Als die eenmaal een nieuwe oplossing gevonden hebben, dan kun je dat wel weer zo efficiënt mogelijk gaan runnen. Als ik kijk naar wat is het verschil tussen een emergent practice en een novel practice. Hè? Dat eentje klinkt dat het bobbelt naar boven, dat is emergent. Hè? Dat komt zomaar tevoorschijn. En iets nieuws, ja, dat is er dan ook. Is daar nog een verschil tussen?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet zo goed. Van. Dat zijn de woordjes die vaak bijgenoemd worden. Maar ik denk dat het belangrijkste verschil is dat een emergent practice is... omdat je met trial and error, met probing, met uitproberen... ben je wel naar iets op zoek. Je weet dus wel van, oh, er is iets. En dan daar rolt dus iets uit... Er was wel een probleem waar je mee bezig was. Novel practice is... Er was geen probleem. Er was gewoon... Ja, je moest handelen. Ja, ik doe zelf altijd het stomme voorbeeld. Komt de tijger de kamer binnenlopen. Ja,
ja.
Dan ga je niet nadenken. Dan ga je niet uitproberen. Maar
dat gebeurt niet heel vaak in de praktijk.
Nee. Klopt. Nou, het gebeurt denk ik... Omdat ik zeg... Uiteindelijk denk ik dat de wereld chaotisch is. Dus dat de basisding is. Maar als mensen... zijn er zoveel... Gewoon de taal die we gebruiken, alle objecten die we hebben gecreëerd en ook de woorden die we uitwisselen. We hebben zoveel, die chaos duwen, eigenlijk heel ons leven staat in het teken van die chaos wegduwen. De chaos is heel erg onzichtbaar voor ons geworden. Maar de wereld is denk ik veel chaotischer dan we over het algemeen denken. En natuurlijk, ik bedoel, het leven... Zoals we het nu hebben, ja, we hebben klimaatproblematiek en alles. Het komt via de zijdeur weer binnen. Maar we hebben eigenlijk een heel, zeker hier in West-Europa, we hebben de wereld best aardig gestructureerd, zullen we zeggen.
Iets te weinig wapenindustrie gemaakt de afgelopen
tijd.
Compenseren we weer heel rap tempo.
Ja.
Ik heb dat, terwijl we erover aan het praten zijn, denk ik er ook over na. En dan kom ik toch weer met mijn breintype theorie tevoorschijn.
Ja.
Want daar maak ik een heel duidelijk onderscheid tussen. Aan de ene kant is exploratiemensen die heel gericht zijn op het vinden van nieuwe doelen en het vinden van nieuwe strategieën.
Ja.
Wat dan misschien een soort emergent practice is. Mm. En meer autonome mensen, die eventueel ook wel van exploratie houden, die meer bezig zijn met het creëren van nieuwe doelen en het creëren van nieuwe strategieën. Zou je kunnen zeggen dat de emergent practice meer iets is wat je vindt en de novel practice iets is wat je creëert?
Nee, ik denk dat eerlijk gezegd dat beide varianten in dit schema allebei complexe problematieken zijn. Alleen in een ander domein. Of het domein van nieuwe problemen vinden. Zeggen, of het domein van...
Ja, de tegenstelling is tussen vinden en maken. Kan je dat ertussen... Of is het allebei een kwestie van of vinden of maken?
Ik denk niet dat de ene chaotisch is. Ik denk dat het allebei complexe problemen zijn, maar in een verschillend domein.
Het verschil tussen vinden en maken.
Ja.
Dus in beide gevallen krijg je een practice, dat wil zeggen een handels...
Ik ben aan het gokken hoor, want ik bedoel dit
antwoord snap ik.
Is niet een 100% zeker antwoord. Maar
het is ook niet iets
gevoelsmatig. Chaotisch is voor mij echt heel erg... Daar denk je letterlijk niet bij na.
Ja, maar er komt wel een... je kan niet anders dan toch omgaan met chaos.
Ja, en je doet altijd iets.
Ja, of dat mislukt.
Ja.
En dan verdwijn je. Ja. Om het even heel cru te zeggen. Of je lukt het wel om een of andere manier met die chaos om te gaan. En dan staat hier dat er iets nieuws verschijnt. Een novel practice. En ik probeer nog te ontdekken of dat nieuw gevonden is of nieuw gemaakt. Het kan best zijn dat het allebei is hoor.
Nee, ik denk dat nieuw gevonden is misschien. Nogmaals, als ik weer... Er komt een tijger aan en je gaat wegrennen. Dan is het novel practice van... ik ben 2 blokjes verder weggerend. Voordat ik ook maar iets ging doen. Dat is de novel practice. De novel practice is eigenlijk gewoon een resultaat.
Niet nieuw.
Ja.
Want voor mij was het 2000 jaar geleden op de savanne. Renden ze ook al heel
lang.
Dus ik probeer meer... laten we iets chaotisch verzinnen. TikTok, niet per se TikTok chaotisch, maar we hebben een hele ecosysteem van telefoonapps hebben we ontwikkeld. En daar blijkt dat allerlei mogelijkheden te zijn om kwaadwillende hun slechte dingen te laten doen. En dat is, ik weet, misschien is dat niet eens chaotisch, maar het komt in ieder geval
chaotisch over.
Ja.
En ik denk dat het chaotisch is. Dat je dus een novel practice hebt. Dat mensen aan hun schermpje gekluisterd zitten. Dat mensen dus
dat het dus ook gevaar oplevert. Zonder dat je het per se doorhebt. In de zin dat data gestolen kan worden, gekopieerd. En daar moeten we mee omzien te gaan. En of dat mislukt en dan verdwijnen we. Of het lukt. Maar daar hebben we dan de nieuwe manier daarvan om mee om te gaan met al die, met online security en dat soort dingen. Hebben we dat dan gevonden of hebben we dat gecreëerd?
Dat weet ik niet. Ik denk zelf dat we... Als ik moest kiezen, zou ik zeggen gevonden.
Oké, het klinkt alsof dat het gewoon allebei kan.
Ja.
Dat is meer een definitie kwestie.
Ja, maar creëren is daar zit al meer bewuste actie in, zou ik zeggen. Je bent iets gaan maken. Dus chaotisch is inderdaad iets waar je dingen kunt vinden. Dus je, wat er staat ook, het begint met een actie.
Ja.
Dan ga je waarnemen en dan kan je zeggen, hey, verdomd, dit is handig. En dan inderdaad het weglopen van een tijger, dat is niet heel bijzonder. Maar stel dat je, er is opeens iets dat je ziet van, hey, dit heb ik nog nooit gezien.
Nee.
Dit is interessant. Dan heb je inderdaad iets nieuws gevonden, letterlijk.
Ja.
Maar er zit heel veel per ongeluk in.
Dat snap ik. Ja. Ik probeer, nogmaals, misschien dan gaan we te lang door op vinden en maken. Maar als filosoof vind ik dat interessant.
Ja.
Maar ook omdat die tweedeling tussen exploreren en exploiteren, die zit er heel duidelijk in.
Ja.
Dus dat is zeg maar de links-rechts verdeling. Maar ik heb ook nog een boven-onder verdeling. En die heeft zelfs te maken met het tussen het vinden en maken. Dus vandaar dat ik nog even erover doorzeur. Maar dus bij jou klinkt creëren als iets. Ik heb er heel erg over nagedacht, van tevoren gepland. En dan heb ik iets gecreëerd. Maar ik kan me ook voorstellen, als je kijkt naar een kunstenaar. Die gewoon een beeldhouwer die een blok marmer heeft. Die gewoon begint te tikken. En dan, als het ware. Maar vaak zeggen ze dan ook dat ze dan de vorm gevonden heeft. Dus Michelangelo was beroemd. Die zei,
hoe heb
je nou gemaakt?
Ik dat er al in. Ja.
Alles weggetikt wat niet David was. En dan heb ik op die manier de David overgehouden.
Ja, maar ik denk dat hij best een goed plan had.
Ja, dat zou kunnen.
Ik denk niet dat hij gewoon willekeurig ging tikken.
Nee.
Maar ik denk dat je inderdaad ook gelijk hebt dat er ook een onderbovenverdeling is. Als je bijvoorbeeld een vergelijk maakt tussen mensen en dieren. Complex en complicated, dat bestaat niet voor dieren volgens mij. Dieren hebben alleen maar die onderste twee. Die hebben dus simpel, dat zijn hun instincten. En dieren, zoogdieren en zo, die kunnen best ook wel, regeltjes aanleren. Ook hun brein kan die categorisering hebben. Of het is chaotisch voor dieren. Maar dieren kunnen niet, wat mensen doen, van chaotisch naar complex, naar complicated, naar simpel. Maar mensen als dieren, dan zit je aan de onderkant.
Ja. Ja, ik heb nog een tweede manier om te doen. En dat is waarschijnlijk veel makkelijker. Maar ik ga toch nog zo. Ik ga het nu uitleggen, maar dan ga ik één keer terugkomen op dat maken en vinden.
Ja, ja.
Dat is namelijk het verschil. Hè, we hadden de derde, dus we hadden al exploreren, CQ aanpassingsvermogen, als een belangrijke voorwaarde om goed om te gaan met complexiteit. De andere efficiency, oftewel exploiteren. Dat zit hier duidelijk in. En de andere is schalen. In mijn breintype theorie is dat het verschil tussen aan de onderkant autonomie en aan de bovenkant sociale stabiliteit. Als ik om moet gaan met chaos, klinkt het als ik vrij autonoom moet omgaan met chaos. En als het simpel is, klinkt het ook dat ik vrij autonoom met simpele dingen om kan gaan.
Ja.
Terwijl als de wereld complex is of complicated, dat ik eigenlijk altijd gedwongen word met groepen samen te werken en met, dus dat ik veel sociale stabiliteit veel belangrijker word.
Ja, en ik denk dat je daar ook gelijk in hebt. Klopt.
Ja, kijk, dat is dan ook...
Chaotisch en simpel is inderdaad, dat is... Ook als je in een groep bent, ook als je zomaar zeggen een wolf onder de wolven bent. Maar alle acties zijn individueel. Alleen de andere wolven zijn de context waarin de acties plaatsvinden. Klopt. Terwijl complex en complicated ben je letterlijk in het sociale systeem ben je bezig ook. En op dat sociale systeem veroorzaakt die complexiteit vaak.
Ja. Dus, maar ook complicated is, ja, als iets een brug bouwen, wat jouw voorbeeld is.
Ja, moet je ook samen doen. Klopt.
Ja, nou, je kan theoretisch in je eentje een brug bouwen, maar dan wordt het aanzienlijk veel complicated voor. Ik heb de afgelopen jaren heb ik de aanleg van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid tijdens de aanleg van de A25, dat is een nieuwe tunnel in het zuiden van Rotterdam, die heb ik begeleid. Dat zijn 4 werkplaatsen met duizenden medewerkers. En nou ja, als je dat allemaal in je eentje moet doen, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. Misschien zelfs onmogelijk, want ik weet dat er waren problemen met... Ze hadden duikers en die moesten dan een of andere grote betonnen paal moeten ze dan in een bepaald gaatje begeleiden. Ja. En dat ging mis, omdat een van de duikers had zijn duim daartussen staan. En dan moeten ze er tegenaan duwen en dan breekt er iets af. En dan stort als het ware zo'n grote beton... paal in een van tevoren gemaakt gat. Maar zijn duim, hij had niet door dat zijn duim precies tussen dat gat zat. Dus hij duwde dat ding om tot het afbrak. En dat is een paar ton wat naar beneden kwam. Ja, nee, dat was niet goed voor de duim.
Nee.
Uiteindelijk is dat allemaal nog wel, gebeuren wel ergere dingen. Maar dat is een proces wat volgens mij niet eentje kan doen. Want dan moet je de hijskraan, de chauffeur zijn die die paal laat zakken en ondertussen dan duiken. Nou, het zou nog niet kunnen. Maar het wordt oneindig ingewikkeld als je het.
Je hebt gewoon met de nummers te maken. Numbers. Het is gewoon veel mensen. Ja.
Nou, dan nog heel even terugkomend op. Dus de unlawful practice was meer, je komt als het ware achter wat werkt. Als het niet werkt, nou dan in het ergste geval kom je om het leven. En dan, maar soms is het zo dat je denkt, ik ben het raam uitgesprongen toen de tijger verschoon en hard weggerend. Ja. Nou, dat blijkt te werken.
Ik kan uit het raam springen. En ik kom nog goed neer ook.
Maar is dan emergent practice meer iets wat je creëert? Dat je bent aan het probe, je bent aan het sensen en responden. Dat je dan denkt van, we hebben dat...
Emergent is natuurlijk ook nieuw, dus novel en nieuw, het is allebei nieuw.
Ik probeer daar nog wel een verschil tussen te zien. Waarom heet het ene emergent en het andere novel?
Ja, ik, voor mij is het belangrijkste verschil is dat emergent, omdat je wel aan het zoeken bent in een bepaald domein, je bent wel naar iets op zoek. En daarbinnen vind je dan een antwoord. Terwijl novel practice is echt een pure verrassing.
Ja.
Dus dat je eigenlijk en het probleem en een antwoord erop in één keer ziet van... maar dit zou misschien wel... Zou ik misschien ook vaker toe kunnen passen in andere situaties. En ik vind het moeilijk om voorbeeld te verzinnen, omdat dat wat ik zeg... Ik denk dat we echt chaotisch heel weinig meemaken / ons ervan bewust zijn.
Ja, nee, ik had ook over nagedacht. Ik kwam niet verder dan de beurs, CQ, de voetbalwereld. En dan niet eens voetbal zelf, maar vooral de uitslagen en het verloop van wedstrijden. Ja. Misschien dat ik nog een andere... Ja, ik probeer als ik gewoon emergent practice en novel practice zie staan, denk ik, wat is nou precies het verschil? Zou het kunnen zijn dat emergent practice, dat dat sociale aspect er al in zit? Dat het niet één iemand is die tot de conclusie komt, maar dat het met een hele groep samenwerkende, dat het dan opeens naar boven komt in de groep en dat het om die reden emergent is. Terwijl de novel practice veel meer eerst wat één iemand gewoon ontdekt van, dit bleek te werken.
Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk dat emergent, hetzelfde als voor good en best practice. Best practice ook eigenlijk. Die zit dan wel aan de onderkant, maar dat impliceert een soort dat je het met meerdere mensen, zullen we zeggen, erover eens bent. Ja,
dus voor good en best heb je vaak een sociale context nodig die normering hanteert.
Ja.
Nou, dat is ook een heel filosofisch verhaal. Maar je kan volgens Wittgenstein, en ik volg hem daarin, dat was volgens een bepaalde interpretatie van Wittgenstein, kan je niet in je eentje privéregels volgen. Je kan wel met jezelf een soort regel afspreken. Maar je kan ook keurig zeg maar het gedrag doen wat bij die regels zou horen, maar omdat er geen sociale context is die je kan corrigeren, is het maar helemaal de vraag of je echt daadwerkelijk een regel volgt of dat je gewoon maar iets aan het doen bent.
Ja.
Dus als je het hebt over best practice en good practice, dan zou je inderdaad ervan uitgaan dat er wel een normerende sociale omgeving is die jou daadwerkelijk aangeeft. Hoewel aan de andere kant, je kan natuurlijk ook als je het heel puur cybernetisch bekijkt, zeggen van ja, als je structureel je doelen haalt, dan kan je zelfs nog zonder sociale omgeving nog vaststellen dat iets goed of slecht is.
Ja, overigens, ik heb hem al eerder gezegd, maar dat is wel het feit dat die best practice daar aan de onderkant staat. En als je daar iets fout gaat, dat je dan naar chaotisch over kan stappen. Een van de dingen die ik ook uit dit model haal, is dat ik wat argwanender ben geworden naar best practices, die je nogal de ronde doen.
Ja.
Dat je daar ook voorzichtig mee moet zijn.
Dat is vaak een marketingkreet.
Ja, klopt natuurlijk. Nou, maar tegelijkertijd wordt het, zeker in de IT-wereld, wordt veel gebruikt.
Ja.
En er wordt een hoop, er is een hoop vertrouwen in die dingen. En daarmee zeg ik niet dat ze slecht zijn, maar zullen we zeggen.
Best practices, ik heb een hele, maar opnieuw heel filosofisch, een hele strijd tegen absolutisme. Dat wil zeggen tegen het idee dat er absolute zekerheid is, dat de waarheid ergens is. En met een best practice zou je wel heel erg in het idee van zekerheid kunnen gaan geloven. Zeggen van, nou, dit hebben we gewoon uitgezocht, hebben we uitgevonden. Dit is gewoon de best practice, punt. En zolang het werkt, is er niks aan de hand. Maar dat klopt, dat zodra het fout gaat, dan
gaat het ook echt fout.
Dan ga je onder in één keer in chaos. Als complicated fout gaat, dan kom je uit in complex. Is dat ook, of kan je ook vanuit complicated rechtstreeks in één keer in chaos komen?
Nee, het meeste wat ik zie is dat we denken dat we in complicated zitten, maar dat het eigenlijk complex is.
Dus in principe gaan we van rechts naar links in het model als dingen.
Ja, tegelijkertijd is het zo, dat was wat we net zeiden, van omdat we ons niet bewust zijn van die vraag die in het midden staat, die disorder. Dat je denkt van, ja, je moet er goed over na blijven denken, ook als je bezig bent. We positioneren onszelf in complicated. We maken plannen voor dingen. Het gaat fout. En we houden vast aan dat we in complicated zitten. Dus wat we gaan concluderen. Oh, iemand heeft het niet goed gedaan. Of we hebben niet de juiste expert. We hadden alles goed bedacht, maar mensen hebben het gewoon niet goed uitgevoerd. Of wat dan ook.
Ja.
In plaats van een
fundamentele
aanname.
Er is natuurlijk ook een kans dat het daadwerkelijk. Dat hadden we alleen van de strategie opgesteld. En het kan best zijn dat er ook echt een fout in die strategie zit.
Dus soms
is het ook gewoon echt een gebrek aan expertise of een gebrek aan good practice.
Ja.
Maar er is ook een kans, en die wordt vaak over het hoofd gezien, dat het wel degelijk de good practice was, maar dat de werkelijkheid gewoon complexer was dan dat de strategie aankomt.
Ja, ja. En ik denk dus vaak dat de menselijke factor is die erbij komt kijken. Dat, als je naar grote projecten kijkt, dan is er vaak een soort einddoel voor ogen.
Ja.
Waarvan een hele rits partijen zeggen, hey, dat vinden wij allemaal fijn. Maar dat de weg daarnaartoe toch heel ingewikkeld kan zijn en dus complex. Omdat die partijen bijvoorbeeld hele andere redenen, hele andere doelstellingen hebben. Dus er bijvoorbeeld eentje die vooral commerciële doelstellingen heeft, en andere die vooral op veiligheid let. Dat soort dingen. En dan kan je die weg niet afleggen. Dus als je er eenmaal zou zijn, zou het voor iedereen goed zijn. En die weg is dus complex.
Ja, hoogveiligheid bij de A25 aanleg. En die heeft het echt supergoed gedaan. Dat was echt het paradepaardje van Rijkswaterstaat. Want zij genereerde 10 keer meer veiligheidsmeldingen dan vergelijkbare werkplaatsen.
Okay.
En dat was namelijk 1500 per jaar in plaats van 150 per jaar.
Wow.
En mijn eerste reactie was, maar dan zijn jullie gewoon veel onveiliger. En hij zei, nee. Net zo onveilig als de rest. Alleen de rest doet iedereen alsof er niks aan de hand is. En wij hebben dankzij het belonen van het melden van veiligheidsmeldingen. Mensen kregen taarten en foodtrucks als ze maar meldingen met meldingen aankwamen. Mm-hmm. Dus er waren het paradepaardje, maar toen bleek op een gegeven moment dat de hoofduitvoerder, de grote directeur die operationeel verantwoordelijk was voor het geheel, die ging marcheneren met de veiligheid. En toen is hij echt de plek opgestapt. Had hij ook een type 8 brein, dus dat was meteen bam. Maar dat was ook omdat hij wist dat Rijkswaterstaat dan heel erg overstuur zou raken als hij opstapte.
Ja. Ja, daar moet ik ook aan denken van, dat is een van de dingen die ik ook, je kan bijvoorbeeld allerlei risicolijsten bijhouden of inderdaad allerlei veiligheidsdingen bijhouden. Als je alleen maar de lijst bijhoudt en de dingen, registreert, maar je doet er niks aan, dan wordt de situatie alleen maar slechter.
Ja, nee, dat klopt.
Dan mensen denken van, wat is dit nou voor...
Was ook voor mij een vraag van, wat gebeurt er dan? Maar dat is wel zo dat ze hadden een hele goede procedure. Dat er, als er een veiligheidsmelding kwam, dan werd er ook meteen actie ondernomen om die onveiligheid
te maken. Ja, maar dat is essentieel. Want anders,
Maar ja, de dingen die je dan hoort. Dat er dan iemand 3 dagen voor zijn pensioen, die zag dat een van de zware metalen plaat van 150 kilo niet goed gemonteerd zat. En die moet dan officieel een hoogwerker halen, want het was ergens onder een brug. Om dat ding te noteren. En ik denk van, ik heb er geen zin in. Het is al het einde van de dag. Ik pak wel even een trap. En ik ga er eventjes onder staan schroeven. En die plaat die komt inderdaad los. En die schampt hem zo. En dan is die zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Als iemand gewoon gezegd had van een veiligheidsmelding. Ja, dan was er een andere team uitgerukt. En die was met een hoogwerker gegaan. En dan was er minder risico geweest.
Ja.
Dus het... ik heb toch nog een vraag. Het zijn al wat uren voorbij, maar ik heb toch nog een vraag. Je ziet heel veel dat die efficiency-slag, dat vinden mensen heel interessant in het bedrijfsleven en organisaties. Dat Lean, Six Sigma, je hebt allerlei methodes om het efficiënter te maken. Betekent dat ook dat vanuit het Knefin of het Cinefin-model, dat je daar dan ook iets voorzichtig mee moet zijn? Dat je dan iets moet denken van, we kunnen alles wel ultra-efficiënt maken, maar daarmee introduceren we ook het risico dat we te makkelijk denken over complexe situaties?
Ik denk dat er is niks mis met efficiëntie, en erg nog, het is hartstikke goed. Zolang je maar zeker weet dat je aan de rechterkant van dat model zit.
Ja, maar dat weet je nooit zeker. Dat is altijd
Je het redelijk zeker weten. Helemaal zeker weten, dat bestaat inderdaad niet. Nee, maar als je op een gegeven moment, zullen we zeggen, dingen gaan niet goed. Je krijgt feitelijk feedback van de wereld van, hey, het is misschien niet helemaal... Ik denk dat het dan belangrijk is om... Om niet te makkelijk te reageren over dan even goed na te denken. Zitten we fundamenteel wel op de goede plek? Moeten we inderdaad die efficiëntie wel voorop blijven stellen?
Ja.
Of hebben we gewoon hier met een ander soort situatie te maken? Want dan kom je, dat is wat jij in het begin ook zei, ik zit meer aan die exploratiekant ook met wat ik doe. Dan merk ik van, dan is het heel vaak, als het eigenlijk complex is, is het heel vaak goed om even met z'n allen wat langzamer te gaan.
Ja.
Dan kan je het beter op elkaar afstemmen. En dan, daarna word je 2 keer zo efficiënt als dat je was.
En gaan die mensen dan klagen dat je activiteiten doet die niet efficiënt zijn?
Nee, maar dat is een andere aanpak die ik dan zelf hanteer. Dat belangrijk is om het altijd toe te passen op iets wat ook echt moet gebeuren. Dus je was toch al bezig met een project.
Okay,
probeer dat project dan inderdaad met z'n allen net op een iets andere manier met elkaar om te gaan. Waardoor het gelijk zijn effect heeft. Want anders is het alleen maar extra werk. Er zit niemand op te wachten.
Ja,
dat is ontzettend vervelend. Klopt.
Dankjewel, Ed. Heb je alles gezegd? Van mij heb je alles gezegd over Knefin?
Ja, het model. Ik denk het is natuurlijk uiteindelijk toch een relatief simpel plaatje.
Ja.
Ik bedoel, het is goed. Ik vind het fijn om hem in mijn achterhoofd te hebben, want hij komt regelmatig van pas. Dat ik denk, toch even oppassen.
Ja.
Dus
het lijkt me ook allemaal, de eerste 3 afleveringen lijkt ook wel een mooie opmaat richting het Viral System model. Dus wat mij betreft gaan we dan volgende week beginnen. Dat zullen wel meerdere uitzendingen worden.
Daar kunnen we wel even mee voort. Yes.
Maar dan hebben we in ieder geval de basis hebben we hier goed neergelegd. Dus dank voor jouw aanwezigheid. Dank voor alle kijkers. Alle mensen die het later terugzien of terugluisteren, jullie ook dank. Mocht je erbij willen zijn, vaak op woensdagmiddag om 1:00 middags op twitch.tv/Joost van der Leij, dan gaan we weer met elkaar praten over systeemdenken, complexiteit en hoe je daar goed mee om kan gaan. Nogmaals, Ed, dank. Tot volgende week. En dan, ik zeg volgende week, maar dan laat ik dat eventjes goed checken. Ja, volgende week.
Volgende week.
Okay. En dan, tot ziens. En alle kijkers ook. Tot de volgende keer. Doeg!
Okay, tot de volgende keer. Dag.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.